Als ik u was, ging ik maar gauw zitten. De eerste vraag. Volgt wedergeboorte altijd op bekering? Dit omdat we vaak mensen tegenkomen die zich bekeerd hebben, maar in hun leven is geen verandering te zien. Deze vraag moet door een evangelisch iemand gesteld zijn. Hij kan niet door een reformatorisch iemand gesteld zijn. En dat blijkt niet uit het laatste deel, maar uit het eerste deel van de vraag. Volgt wedergeboorte altijd op bekering? Want een degelijk reformatorisch iemand zal onmiddellijk zeggen, wat krijgen we nou? Het is net andersom. De bekering volgt op de wedergeboorte. Als je vraagt, wat is er eerst? Ik herinner me toen het Reformatorisch Dagblad nog maar pas bestond, dat ze een interview hadden met een bekende evangelist, Jacob Klein-Haneveld, voor velen van u misschien nog wel bekend. De ouderen dan, moet je wel zeggen tegenwoordig. En ze vroegen aan hem, die journalist, degelijk reformatorisch journalist, vroeg aan hem, wat is er eerst, het geloof of de wedergeboorte? Dus net dezelfde vraag als bekering of wedergeboorte. En hij zei, goed evangelisch, het geloof natuurlijk. Hij had de valstrik niet door en hij werd dan ook in de krant neergesabeld. Als je gelooft in de reformatorische predestinatieleer, dan is er eerst de wedergeboorte. God begint met het vernieuwende werk in jouw hart en dan kom jij tot bekering en geloof. Vandaar dat ik zei, dit moet een evangelisch iemand zijn die zegt, volgt wedergeboorte altijd op bekering. Want voor een evangelisch iemand is het vanzelfsprekend dat eerst de bekering is. Jij moet tot bekering komen, jij moet je geloven en dan schenkt God jou het leven van de wedergeboorte. Zal ik u nou eens vertellen wie er gelijk heeft? Nee, niet allebei, geen van beiden. Beide groepen laten zich hier in een valstrik lokken, waar al verschrikkelijk veel over gediscussieerd is. Die verhouding tussen Gods soevereine werk en de verantwoordelijkheid van de mens, die kun je op die manier niet in een volgorde plaatsen. In de theologie noemen we dat de ordo salutis, de heilsorde. Wat is de volgorde? Wat komt er eerst en wat komt er dan? En dit laat zich niet in een orde persen. Van God uit gezien is er eerst de wedergeboorte, van de mens uit gezien is de eerste bekering. Daarom zei ik straks, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus als u dan per se een tijdsorde wil, dan zou ik zeggen, het is precies tegelijkertijd. Maar dat is de eigenlijke vraag niet. De vraag is bekering altijd echt? Dat wil zeggen, als iemand zich bekeert, dan is dat iets wat wij aan de buitenkant kunnen zien. Hij praat anders, hij doet anders, hij komt voort in een gemeente, hij leest de Bijbel, hij bidt. Maar is dat altijd echt? Kun je altijd zeggen dat dat gepaard gegaan is met wedergeboorte? En het antwoord luidt natuurlijk, nee, dat is niet altijd zo. Daar hebt u volkomen gelijk aan. In sommige kringen in deze omgeving onderscheiden zij een zaligmakend geloof, maar daarnaast heb je ook nog een tijdgeloof. Dat zijn de mensen die geloven, maar voor korte tijd, net als in de gelijkenis van de zaaier beschreven wordt. En dan zijn even enthousiast, het vlammetje waakt even op en dan is het weer voorbij. Nee, die mensen heb je. Je hebt ook mensen die hebben een wondergeloof. Nou, dat vind je in het Johannes Evangelie ook. Die waren door de tekenen erg aangesproken, gingen de tijd achter Jezus aan en toen gingen ze weer weg. Ze vielen door de mand. Je hebt ook, en dat vind ik ook een hele mooie, in die kringen spreekt men ook over een historisch geloof. Dat zijn de mensen, en die kom ik ook wel tegen, ik kom jonge mensen tegen die geloven alles wat er in de Bijbel staat. En nu denken ze, nou ben ik een gelovige. En dan staan ze raar te kijken als je zegt, nee. Je kunt, de duivel gelooft ook alles wat er in de Bijbel staat. Maar daarom is hij nog geen gelovige. Jacobus zegt, de duivelen geloven ook en ze sidderen. Geloof is niet het aannemen van een aantal leerstellingen. Of zelfs van de hele Bijbel. Geloof is een verandering van je hart. Geloof en wedergeboorte horen bij elkaar. En dus is het inderdaad mogelijk dat mensen overgaan tot het christendom, maar dat het niet echt is. En dan zullen ze na verloop van tijd weer afvallen. Dus het is heel nuttig om zulke dingen te onderscheiden. Tijdgeloof, wondergeloof, historisch geloof. Mijn enige bezwaar is dat men in die kringen waar ik het nu over heb, zo vaak over die vormen van geloof heeft, dat ook mensen die echt wederom geboren zijn, daardoor constant in de war gebracht worden en aan zichzelf gaan twijfelen. Zou ik dan misschien toch maar een tijdgeloof of een wondergeloof of een historisch geloof hebben? En dat is nou weer jammer. Als ze dan beleiden werkelijk gelovigen te zijn, dan komt er allicht wel iemand naar ze toe, dat heb ik al zo vaak meegemaakt, die zegt, nou kijk maar uit hoor, in Matthäus 7 staat dat er mensen zijn die zeggen, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven en geprofeteerd en Jezus zegt, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Dat noem ik nou wankele, moedige zielen die toch al zo moeite hebben met die geloofzekerheid ook nog eens een trap nageven. Dus dat is dan weer het bezwaar. Waaraan kun je weten of iemand echt bekeerd is? Als hij vertrouwt op de belofte van Gods woord en, zoals het aan het eind van de Dordtse leerregel staat, als de vruchten van de bekering in zijn leven zichtbaar worden. Dat is een echt berouw over je zonde, een echt verlangen om de Heer te gaan dienen en dat ook in daden omzetten, verlangen naar zijn woord, noem maar op. Ook alleen daar moet je ook weer oppassen dat zulke mensen geen navelstaarders worden en voortdurend bij zichzelf te raden gaan, heb ik die vruchten nou wel? Want dan ben je zo op die vruchten gericht in plaats dat je op de Heer gericht bent. Want daar gaat het om. Maar dat is ook haast weer een lezing op zichzelf. Maar de vraag is dus op zichzelf volkomen terecht. Niet iedereen die enthousiast Jezus aanneemt is werkelijk gered. Dat moet maar blijken uit de vrucht. Dat zal moeten blijken uit want alleen door de vrucht kunnen we zien wat de berg er binnen in het hart is. Wij kunnen geen harten bekijken. Wij zijn geen hartenkenners. We kunnen alleen maar zien wat er in een hart van een mens is door de vruchten die naar buiten komen. Als je een boom ziet en je weet niet wat voor een boom dat is, dan wacht je rustig tot de vruchten komen. Als er appels aankomen, dan weet je zeker dat het geen pruimenboom is. Want aan een pruimenboom, dat kan ik u met de hand op mijn hart verzekeren, komen pruimen. Aan een appelboom, appels. Als de vruchten er zijn, als er appels zijn, laat u niets wijs maken, dan is het een appelboom. En zo is het hier ook. Aan de vruchten kent gij de boom. De volgende vraag, een nieuw hart of hartje is zo ingeburgerde uitdrukking, en vooral ook bij kinderen, dat ik het erg moeilijk vind om daar vanaf te komen. Hoe doe ik dat? Nou, om te beginnen, op zichzelf, laten we nog even duidelijk vaststellen, is er natuurlijk een Bijbelse waarheid dat als iemand tot geloof en wedergeboorte mag komen, hij een nieuw hart ontvangt. Dat heb ik dus niet ontkend, hè? Even voor alle duidelijkheid. Nogmaals, dat staat heel duidelijk, prachtig beschreven in Ezechiël 36 en ook op andere plaatsen. Steenhart gaat eruit, nieuw hart komt erin. Wat ik gezegd heb is, de Bijbel roept ons nooit op om zo'n nieuw hartje te gaan bidden. In plaats van uw kinderen te leren, bid om een nieuw hartje elke avond. Ik weet wel, in sommige kringen doen ze dat al eeuwen. En dat is niet zo makkelijk om dat eruit te krijgen. Ja, je hebt het zelf van je ouders zo geleerd. Jij gaat het ook weer aan jouw kinderen leren. En die zullen, als je niet uitkijkt, het ook weer aan hun kinderen leren. Weet u wat u aan uw kinderen wel moet leren? Dat zijn twee andere dingen. En die zijn wel Bijbels. Het eerste is om te leren hun zonde te beleiden. Niet alleen maar zeggen, wilt u alles weer vergeven wat ik vandaag verkeerd gedaan heb. Als mijn kinderen dat deden, dan ontbrak ik ze gewoon. En dan zei ik, zo, wat heb je dan gedaan? Want ik wilde dat ze leren zouden echt hun zonde te beleiden. Niet alleen maar een regeltje. Maar echt zich bewust te worden van wat ze gedaan hadden. En dat voor God uit te spreken. Dat is een Bijbelse weg. Leer je kinderen zonde te beleiden. En het tweede, en op Efeze 6 staat, je moet je kinderen opvoeden in de tucht en de vermaning des Heren. Leer ze te wandelen in de wegen van Gods woord. Niet op een wettische manier, omdat het moet, omdat de dominee dat wil, omdat de kerk het wil, omdat anders de buren er wat van zullen denken. Dat is huichelarij, trappen ze er niet meer in, lopen ze straks weg. Uw schuld. Nee. Vanuit wat we lezen in Psalm 119, hoe lief heb ik uw geboden, hoe lief heb ik uw wet. Vanuit liefde tot de Heer heb je ook liefde voor zijn geboden. Je leert ze met vreugde de Heere te dienen. Leer ze hun zonde te beleiden. Leer ze met vreugde de Heere te dienen. En dat leert u ze het beste door zelf heel veel vreugde in de Heere uit te stralen. Want uw uitstraling heeft meer te betekenen dan 1000 woorden. Je kunt niet met een chagrijnig gezicht zeggen, je moet leren met de Heer met vreugde te dienen. Die vreugde moet van uzelf afspetteren. Dat zijn de twee dingen. En niet bidden om een nieuw hartje. Want dan pomp je er bij die kinderen in, jij kunt daar niets aan toebrengen. Je leert ze dan niet dat ze zich moeten bekeren. Je pompt er alleen maar in dat het allemaal van God moet komen. En je hebt goede kansen. En dat gebeurt ook vaak zo dat ze over 50 jaar nog steeds bidden om dat nieuwe hartje. Dat intussen een hart geworden is, maar ze bidden nog steeds hetzelfde. En dat gebeurt helaas maar al te veel. Als het aardse koninkrijk al in onze harten aanwezig is, moeten wij dan nog bidden uw koninkrijk komen? Of is het gebed wat Jezus leerde misschien alleen voor de Joden bestemd? Nou, er zijn nog meer opties. In de eerste plaats, het is niet alleen voor de Joden bestemd. Ik heb straks verteld, Christus is koning over Sion, maar Psalm 2 zegt ook, eis van mij en ik zal de einden der aarde tot uw bezit geven. Het koninkrijk is een rijk dat zich uitstrekt over de ganse aarde. Dus niet alleen voor Joden. Alleen in dat koninkrijk zijn twee grote fasen. De eerste fase is van de hemelvaart tot aan de wederkomst. Wanneer Christus dus afwezig is, wanneer het verborgen is. Dat koninkrijk is verborgen, want de koning is verborgen bij God. En dat koninkrijk is verborgen, het speelt zich af in onze harten. Het is niet helemaal verborgen. Je ziet het aan de levens van mensen die Christus toegewijd zijn. Je ziet het in christelijke gezinnen, christelijke verenigingen, christelijke gemeenten, christelijke scholen, christelijke bedrijven, christelijke partijen. Dus het komt er heus wel uit. Zo verborgen is het nou ook weer niet. Maar het is niet zo zoals het straks in het vrederijk zal zijn wanneer Christus terugkomt en dat koninkrijk in macht en majesteit op aarde gevestigd wordt. En wat dat tweede betreft, daarom bidden wij nog steeds uw koninkrijk komen. Waarbij ik wel moet vertellen dat die bede uw koninkrijk komen eigenlijk op beide fasen slaat. Aan de ene kant laat het straks mogen komen. Dat betekent eigenlijk hetzelfde, Heer kom spoedig. Maar eigenlijk denk ik dat het nog meer betekent, laat uw koninkrijk komen in mijn leven. Laat het zichtbaar mogen worden in mijn gezin. Laat het zichtbaar mogen worden in mijn werkkring. Laat het zichtbaar mogen worden in de gemeente waartoe ik behoor. Laat uw koninkrijk gestalte krijgen, want er staat ook achter, uw wil geschieden, zoals het in de hemel is, zo ook op aarde. Uw wil geschieden, niet alleen maar heel vaag algemeen, mogen uw wil gedaan worden, maar laat uw wil verwerkelijk worden in mijn leven. Al die beden hebben een heel persoonlijke toepassing. Laat uw naam geheiligd worden in mijn leven. Laat uw koninkrijk zichtbaar worden in mijn leven. Laat uw wil worden gedaan in mijn leven. En in die zin gaat dat gebed uw koninkrijk komen wel degelijk ook over het heden. Laat het meer en meer zichtbaar mogen worden in mijn leven. Ook naar anderen toe als een getuigenis. In Johannes 12 vers 25 staat, wie zijn leven lief heeft maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld zal het bewaren ten eeuwige leven. In Matteüs 22 vers 39 staat in het tweede grote gebod, uw naaste lief te hebben als uzelf. Dit lijkt in tegenstelling met elkaar. Je leven haten of lief hebben. Ja, dit is wel een merkwaardige vraag, want u bent bezig appels en peren te vergelijken. Als er nou in het ene vers gestaan had, u moet uw naaste haten en in het andere uw naaste lief hebben, ja, dan had u een echt tegenstrijdigheid gehad. Maar in het ene staat, je moet je eigen leven haten en in het andere staat, je moet je naaste lief hebben. Waarom zou dat een tegenspraak moeten zijn? Er staat niet, het is verboden te haten. Er staat, je moet je naaste lief hebben. En je eigen leven haten. Nou is dat woord haten, moeten we dan bovendien nog even goed begrijpen. Want misschien klinkt het ook los van dat je naaste lief hebben een beetje wonderlijk. Je leven haten. Maar haten moet je altijd relatief zien. Het is altijd in relatie tot het lief hebben. Je leven haten, dat betekent er zijn andere dingen die je hoger moet plaatsen dan je eigen leven. Het is net als in Lucas 14, waar de Heer Jezus zegt, als je niet haat, je vader en je moeder, je vrouw, je kinderen, dan kun je mijn discipel niet zijn. Nou, dat betekent ook niet haten in absolute zin. Dan zou je een echte tegenstrijdigheid krijgen, want er staat, je moet je ouders eren. Nee, maar dat betekent het, als je niet mij plaatst boven je vader en je moeder, je vrouw, je kinderen, kun je mijn discipel niet zijn. Zo is het hier ook. Je leven haten betekent er is iets dat jij hoger moet plaatsen dan je eigen leven. En dat is discipelschap, dat is navolging van Christus. Desnoods met de marteldood op de koop toe. Dat betekent mijn eigen leven schat ik geringer dan de zaak van Christus in mijn leven en in zijn koninkrijk. Dat is je leven haat. Maar waarom is dat een contrast met je naaste liefhebben? Dat begrijp ik niet. Maar goed, ik hoop dat u het nu ook begrijpt. geeft Jezus zelf niet aan dat het volk Israël een bijzondere plek heeft ten opzichte van God. Regelmatig geeft hij aan dat hij slechts voor de verloren schapen van het huis Israël is gekomen. Is wedergeboorte dan ook niet typisch een Joodse gebeurtenis en geldt voor ons meer wat in de brieven van Paulus staat? In de eerste plaats, wat die eerste regel betreft, natuurlijk, ik heb op geen enkele wijze willen ontkennen dat Israël een bijzondere plaats heeft in de wegen van God. Ik ben het ook helemaal mee eens, laat ik het zo zeggen, dat de Heer Jezus dat ook bijzonder onderstreept. Zo vaak zegt hij dat trouwens niet hoor, hij zegt het alleen in Matteüs 15 tegen die Canaanese vrouw. Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dat was eigenlijk alleen maar om haar op de proef te stellen. Want even later zegent hij haar en haar dochter wel degelijk. Dus je moet er ook weer niet te veel achter zoeken. Maar het is waar, de Heer Jezus is in de eerste plaats gekomen voor zijn eigen volk. Daarom zegt ook Paulus nog later steeds, u beroept u nou op Paulus, maar Paulus zegt ook nog steeds in de Romeinenbrief, eerst de Jood en dan de Griek. Dat wil zeggen, inderdaad, Israël heeft een bijzondere plaats. Maar wat ik heb willen zeggen is, die bijzondere plaats betekent niet dat Joden zich niet hoeven te bekeren. Of beter gezegd, dat Joden niet wederom geboren zouden hoeven te worden. Dat is een ernstig misverstand van Joden. En eventueel ook van ons, als wij dat zouden denken. Ze hebben een bijzondere plaats als uitverkoren volk, maar die uitverkiezing betekent niet een uitverkiezing van voor de grondlegging der wereld. Dan zouden alle Joden automatisch behouden worden, al zouden ze nog zulke goddelozen zijn. Je hebt atheïstische Joden, je hebt satanistische Joden, je hebt boeddhistische Joden. En die zouden allemaal behouden zijn omdat ze Joden zijn, omdat ze behoren bij het uitverkoren volk. Nee. In Romeinen 11 vers 7 zie je dat er een verkiezing is binnen de verkiezing. Dat wil zeggen, binnen het uitverkoren volk Israël zijn er die uitverkoren zijn voor de eeuwigheid en die verhard worden en verloren gaan. Je kunt dus tot het uitverkoren volk Israël behoren en toch voor eeuwig verloren gaan. Je kunt ook toch voor eeuwig behouden worden. Maar dat gebeurt door wedergeboorte en bekering. Verloren gaan, dat gebeurt met diegenen die zich verharden en niet zich willen bekeren en wederom geboren worden. Er is dus een onderscheid. Israël heeft een bijzondere plaats, maar dat verandert niets aan het feit dat ook Israëlieten zich moeten bekeren, wederom geboren moeten worden. En nu draait u het om, ook hier ontbreekt een beetje de logica, want u zegt aan het eind, is wedergeboorte dan ook niet typisch een Joodse gebeurtenis? Nee, want Petrus zegt precies hetzelfde in 1 Petrus 1. God heeft ons wederom geboren doen worden tot een levende hoop. En Petrus heeft het toch niet alleen maar tot Joden. En Titus al helemaal niet. Titus spreekt in hoofdstuk 3 vers 5 over de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Dat zegt hij niet tot Joden, hij heeft het daar tot... Paulus schrijft daar aan Titus die daar onder die heidense gemeente in Kreta werkte. Dus de schrift is daar heel erg duidelijk over. Elk mens moet wederom geboren worden. Mijn punt was, niet alleen de heidenen, maar ook de Joden. Nu moet u, vraagsteller, niet in het omgekeerde vervallen en zeggen, wedergeboorte is typisch Joods, het heeft niks met de heidenen te maken. Nee, daar waar over wedergeboorte gesproken wordt, en ik noemde dus ook nog 1 Petrus 1 en Titus 3, zo vaak komt het woord verder niet voor, maar die twee plaatsen zijn in elk geval erg belangrijk. Daar zie je aan, het is een eis voor elk mens, Jood en niet Jood. Zonder wedergeboorte kom je er niet bij. Ik verwonder me altijd over Johannes 14 vers 12, zegt deze vraagsteller. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en grotere dan deze enzovoort. Hoe moet je dat nu verstaan? Nou, deze vraag heeft nou niks met het onderwerp te maken, maar wat een mooie vraag. U bent niet de enige, kan ik u vertellen. Er zijn heel wat christenen die zich bij dat vers al hebben afgevraagd, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Zijn er mensen, volgelingen van de Heer Jezus geweest, die grotere werken hebben gedaan dan hij? En het antwoord luidt natuurlijk ja. Hoeveel mensen zijn er door die 3,5 jaar dat de Heer Jezus zijn omwandeling op aarde heeft gehad, Hoeveel mensen zijn daardoor tot geloof gekomen? Bitter weinig. Meer dan u misschien denkt. Het zijn niet alleen maar die 12 discipelen. Maar in Jeruzalem zitten daar 120 mensen bij elkaar. Dat is de oogst van 3,5 jaar. 120 discipelen. Goed, er zijn er misschien nog wel een paar meer geweest in het land. Maar je kunt er rustig van op aangaan. Dit was de kiem voor die gemeente die zou gaan ontstaan. Dit waren zijn volgelingen. Die zaten daar bij elkaar. 120. Meer dan u misschien dacht. Maar eigenlijk toch niet erg veel. En als de Heilige Geest uitgestort wordt op de Pinksterdag, komen er op die ene dag bijna 15 keer, zeg ik het goed, zoveel mensen tot geloof als in die hele 3,5 jaar van de bediening van de Heer Jezus. Klopt aardig, hè? Dat is toch wel wonderbaarlijk, of niet dan? Natuurlijk, je kunt zeggen dat is het werk van de Heilige Geest. Ja, natuurlijk. We hebben in onszelf niet de kracht om grotere werken te doen dan de Heer Jezus heeft gedaan. Waar het om gaat is, dat is het bijzondere van de komst van de Heilige Geest in deze wereld. Het bijzondere is dat door de komst van de Heilige Geest, door deze discipelen, volgelingen van de Heer Jezus heen, en daar horen wij ook bij, dat er constant grotere dingen gebeuren. Dat is niet de onze verdienste, dat is het werk van de Heilige Geest. Men zegt dat er elke dag op aarde 140.000 mensen tot geloof in de Heer Jezus komen. Dat is 70 keer zoveel als op die ene Pinksterdag. En dat is weer zoveel keer meer dan in die 3,5 jaar tot geloof kwamen. Er gebeurde constant grote werken. En dat is maar een eenvoudig voorbeeld, een eenvoudige illustratie van wat daar gebeurt. Dus wij horen van talloze vreselijke ziekten die wonderbaarlijk genezen zijn, waarover we niet horen in de evangelie. Natuurlijk, het gaat niet over het werk der verzoening, dat heeft de Heer Jezus alleen verricht en daarin was hij volstrekt uniek. Maar als we denken waarom hij in deze wereld is gekomen, neem nou bijvoorbeeld Jesaja 61, wat hij zelf aanhaalt in de synagoge van Nazareth in Lucas 4. Die prachtige dingen. De geest des Heren Heer is op mij. Ziet u, het gebeurt door de Heilige Geest. Het is niet van onszelf. En dan staat daar waartoe de Heilige Geest hem zond. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. A. Om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. B. Om te verbinden gebrokenen van hart. C. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. D. Voor gebondenen opening der gevangenis. E. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. Dat is precies dezelfde taak die wij ook hebben. En die door middel van de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars van de Heer Jezus elke dag wordt uitgeoefend. En op een schaal, in een omvang zoals in het leven van de Heer Jezus nooit is gebeurd. Wij zijn vandaag op aarde zijn handen, hij is in de hemel, wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten, wij zijn zijn ogen, wij zijn zijn oren. Daarvoor heeft hij ons geroepen. Daarom zegt hij, deze tekenen zullen de gelovigen volgen, Markus 16 vers 17 en 18. Daar hebben we het 2 keer geleden over gehad. En het eerste is, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En het laatste is, op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. En hij zegt ook, in vreemde talen zullen zij spreken. Dat lezen we van de Heer Jezus nooit. Maar hij zegt van zijn volgelingen, in vreemde talen die ze nooit geleerd hebben, zullen die mensen spreken. Dat gebeurde al op de Pinksterdag. Er verschenen daar vurige tongen op hun hoofd. Ze spraken in vreemde talen, had de Heer Jezus nooit gedaan. Nou, moet ik u nog meer voorbeelden noemen om u te laten zien waarvan de Heer Jezus spreekt. En wat hij daarmee wil zeggen is, dit is het wonder van Pinksteren. Daarom is het zo triest dat Pinksteren, dat de Heilige Geest, de grote onbekende is in de kerkgeschiedenis. En daarom zijn deze dingen ook geen geestelijke realiteit meer. Daarom kennen de mensen dit niet meer en weten ze daar niet meer van. En dan krijg je het dat mensen zo'n vers lezen en zeggen, nou, daar kan ik nou helemaal niks mee. Ja, geen wonder. Want ze zien het om hun heen niet gebeuren. Maar het is wel degelijk geestelijke realiteit, ook vandaag en de dag, elke dag. Ten slotte. Is het koninkrijk van God op aarde eeuwig? Ja, in zekere zin wel. In Daniël 7 wordt dat ook al gezegd. Het koninkrijk Gods, dat aan de Zoon des Mensen gegeven wordt, is een eeuwig koninkrijk. Goed, wij geloven dat op grond van Openbaring 20, dat als Christus terugkomt, er een Messiaans rijk op aarde gesticht wordt dat 1000 jaar duurt. En daarna komt wat we dan wel eens noemen de eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar in Openbaring 22 wordt ook van de gelovigen gezegd dat wij met Christus zullen regeren tot in eeuwigheid. De Heer Jezus zal het koninkrijk teruggeven aan de Vader, wordt gezegd in 1 Korinthe 15. Maar God zal zijn alles en in allen. God, Vader, Zoon, Heilige Geest zal tot in eeuwigheid in zijn rijk heersen. Dat is ook begrijpelijk, want het koninkrijk van God bestaat al vanaf het begin van de schepping in die zin. Het koninkrijk is wat dat betreft in zijn diepste wezen niets anders dan de regering van Christus. In het Messiaanse Rijk zal het op een heel bijzondere manier gebeuren, namelijk door middel van Christus. Hij zal regeren, maar als hij het koninkrijk teruggeeft aan de Vader, dan verandert dat niets aan het feit dat ook in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde God, de drie ene God, tot in eeuwigheid zal regeren over zijn schepping. En in die zin is het koninkrijk van God eeuwig. Niet alleen op aarde, maar in de hemel en de aarde. Ik bedoel niet de hemel als de woonplaats van God, maar de hele geschapen werkelijkheid. Nou, dat waren mooie vragen. Dank u vriendelijk daarvoor. En dank u dat u zo goed hebt willen luisteren tot het einde aan toe. Terwijl er toch een heleboel over u heen gekomen is. Zullen we deze avond samen afsluiten met gebed? Onze trouwe God en Vader. Wat is het wonderheerlijk dat u uw Zoon in deze wereld hebt gestuurd om ons onnoemelijk veel te ontvouwen, maar daaronder ook deze heerlijke waarheid van het Koninkrijk Gods. Een Koninkrijk in harten van mensen, maar ook een Koninkrijk in onze huwelijken en gezinnen en verenigingen en partijen en scholen en bedrijven, overal waar mensen zich persoonlijk en gezamenlijk onderwerpen aan zijn gezag. Wat moet het heerlijk voor u zijn, Vader, dat hoewel de Heer Jezus nog niet zichtbaar over alle dingen regeert, dat er in deze wereld miljoenen mensen zijn, die, al is het dan ook met vallen en opstaan, die hun leven geplaatst hebben onder de autoriteit van de verheerlijkte Heer. En die hem als hun koning, hun Heer en Meester aanvaard hebben. Vader, het is ons gebed aan het einde van deze avond, waarin heel veel op ons afgekomen is en we veel hebben om te verwerken. Het is ons gebed dat dit ene toch in elk geval weer opnieuw diep in ons hart mag zijn doorgedrongen. Aan u, aan hem, onze Heer Jezus Christus, behoort ons leven. We hebben hem niet alleen maar mogen aannemen als de heiland voor zondaren, als onze verlosser en zaligmaker, maar ook als de Heer over ons leven. Geef dat we het niet vergeten, Vader. Hij is niet alleen maar het middel waardoor we eeuwig bij u in de heerlijkheid zullen zijn. Hij is ook degene waardoor wij nu op aarde leven, onder wiens gezag wij leven, wiens heerschappij wij willen aanvaarden. We willen voor hem leven, door hem leven, met hem leven. We willen luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. We willen in zijn weg gaan. En we hebben gehoord dat dat niet in onszelf gelegen is, die kracht. Die kracht moet komen van de Heilige Geest. En die moet voortdurend ons geschonken worden of in ons werkelijkheid worden. Helpt u ons daarbij dat we werkelijk in die kracht mogen leven. Wees ons genadig nabij daarin. Help ons, wijs ons de weg. Bewaar ons op weg naar huis, gedenk ons, zegen ons naar ziel, geest en lichaam. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, Vader, wilt u ons ook een volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen. Bij de planning is het een beetje wonderlijk gelopen, want het gevalt nu zo dat ik hier aanstaande zondagochtend ook mag zijn. Misschien niet zo handig, zo boven op elkaar, maar ik hoop dat u niet ontmoedigd bent en dat u denkt, mensen, kinderen, tweemaal in dezelfde week. Dat, die planning is helemaal onafhankelijk verlopen en dan krijg je dat zo. Dus ik wil niemand uit zijn eigen kerkdienst weghouden. Maar in elk geval, ik verheug me er alweer op om hier zondagmorgen te mogen zijn.